Goedemorgen gemeente. Als ouderling van dienst heet ik u en jullie hartelijk welkom bij deze dienst op de tweede zondag van de 40 dagen tijd, waarin dominee Martin Koster voorgaat. Zoals op de zondagsbrief staat vermeld, is er op woensdag 28 februari 's middags en 's avonds een gemeentebijeenkomst. Daarbij staat de invulling van het jaarplan bij ons nieuwe beleidsplan centraal. Aan u de keuze met welke onderwerpen de kerkenraad en u als gemeente dit jaar aan de slag gaat. Aan het eind van beide bijeenkomsten volgt nog informatie over het moment waarop we als kerkgemeenschap de Julianenkerk gaan verlaten en de dorpskerk en ons kerkelijk centrum met venster in gebruik gaan nemen. Beginnen we deze dienst met het zingen van Psalm 25, vers 1. Namens de kerkenraad wens ik u allen een gezegende viering toe.
Zoeken wij met elkaar een moment de stilte. En om en om willen wij uitspreken: onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Gij, die ons ziet zoals wij zijn, wees hier aanwezig. Gij, die ons ontmoet in mensen die elkaar bijstaan, wees onze bron. Gij, die ons bemint en oproept om vriendschappen te sluiten, doe ons u volgen, waakzaam en liefdevol. net al gezegd, de tweede zondag van dit jaar in de 40 dagen tijd. En dat is een tijd altijd van inkeer, of je oefenen in inkeer, want inkeer heb je ook op andere momenten van het jaar nodig. Maar dit is een speciale tijd waarin je dat oefent, om ook tot nieuwe stappen in je leven te komen, tot verbetering van dat wat beter kan wellicht, soms ook verandering. En na ons Kyriëgebed zingen we daar ook een lied over, net al wat ingestudeerd samen met Ad. Laten wij bidden. God, wij zijn allen mensen, klein, groot. Tegenslagen kunnen ons ontmoedigen. Wijsheid en levenservaring kunnen ons sterker maken. Dreiging en terreur, ja, die maken ons angstig. En geloof, hoop en liefde, die kunnen zijn voor ons als een houvast, zodat we ook angst de baas blijven. God, wij zijn allen mensen. We hebben te maken met moedeloosheid, met angst. En daarom bidden we samen, Heer, ontferm u. God, fouten maken wij. We voelen elkaar niet altijd goed aan. We laten kansen liggen. We reageren af in plaats van onszelf beter te leren kennen. Er zijn velen die met spanningen leven, omdat ze opdrachten krijgen die tegen hun geweten ingaan. Daarom bidden wij samen, Heer, ontferm u. En wij bidden, God van alle leven, vergeef ons onze dwalingen en voer ons door uw bevrijdende macht tot ons wezen en onze bestemming, vrije en verantwoordelijke mensen. Dat wij ons aan niets en niemand slaaf zullen onderwerpen. Dat wij uw naam waar zullen maken door waakzaam en bewust aanwezig te zijn. Dat wij onszelf en anderen wekelijks één dag van ophouden gunnen. Dat we onze ouders gewicht geven, opdat wij zelf unieke mensen zullen zijn op de plaats waar wij leven. Zo bidden wij samen. Heer, ontferm u. God van alle leven, maak onze geest en ons lichaam sterk en vrij om niet te begeren wat van een ander is, om geen onwaarheid te vertellen over anderen. Maak ons sterk en vrij om niet te stelen, om trouw te zijn, om niet te doden. Heer, ontferm u. Christus, ontferm u. Heer, ontferm u over ons. Amen.
Thank you.
Kinderen die naar de kinderdienst gaan, die mogen naar voren komen. Het licht gaat zo meteen mee. Nou, licht is er al genoeg. De zon schijnt. Dat was vanmorgen niet zo, hè? Toen je wakker werd, scheen de zon toen ook?
Nee.
Nee, toen was het heel anders, hè? Ga lekker zitten. Zo. Oh, kijk eens. Passen jullie goed zo? Yes, ja. Jullie gaan weer wat leren zo meteen op de kinderdiensten. Hey, ik vroeg me even af, wie van jullie kan er al fietsen? Wie heeft er al fietsen geleerd? Ja, niet iedereen, hè, maar de meesten wel. Hè. Ja, dat ken je al. Goed zo. En lopen, wie heeft er al lopen geleerd? Ja, allemaal. Hè. En wat is het volgende wat je gaat leren? Lopen, fietsen, wauw. Waar ben je mee bezig, zei je? Met school, hè? Ik hoorde je zeggen rekenen, hè? Ja, dat is ook. Oh, kom erbij, joh. Rekenen, precies. Kun je al mooie sommen rekenen?
Ja.
Goed zo. Mooi zo. Je lacht er ook bij. Jij vindt rekenen volgens mij wel leuk. Oh, nou. Oh, god. Hé, mis. Oké. Hé, en wie kan er al op zijn handen lopen? Oh, laat eens zien. Ja, ik heb dat als kind ook geprobeerd, maar mij lukte het niet. Oh, je kan het niet zo goed. Een beetje, als ik je een beetje help misschien, hè? Ja. Nou, wie weet over een paar jaar of misschien volgende week wel, dan zeg je tegen de dominee, ik heb op mijn handen leren lopen van de week. Nou, dan loop je even zo hier op je handen door de kerk. Zou leuk zijn. Ja, dus nou, ik vraag dit, hè, want gaandeweg, hè, jullie zijn nog jong, moet nog veel leren, maar je bent nooit te oud om te leren, zeggen ouderen ook, hè. Dus ook als je groter wordt, als je straks 10 bent, of 12, of 15, of misschien wel 50, of 80. Je blijft leren. Steeds weer leren. Kunnen jullie iets noemen wat je graag zou willen leren? Wat je nog niet kunt, en waarvan je denkt, dat zou ik nou graag willen. Is er iets? Weet je wat je zou willen? Echt niet? Ah, ja, leuk, ja. In zo'n mooie auto op elektriciteit misschien wel, of waterstof, of gewoon een fossiele auto. Nee, ik hoor je, nee, weet je nog niet. Hè? Leuk, autorijden, ja, en jij? Oh ja, dus jij zou wel willen dat mensen beter leren om goede dingen te doen met de natuur. En geen slechte dingen. Mooi. Ja, dat moet allemaal niet, hè. Dus je kunt nog ontzettend veel leren. Nou, daar gaan we het vandaag over hebben. Je kunt niet alles in één keer leren, hè. Dat kan nooit. Zeggen, nou, je moet vandaag piano leren spelen, een auto leren rijden, op je handen lopen. Dat kan niet. Je hebt tijd nodig, hè. Beetje bij beetje. Daar gaan we het over hebben in de kerk. En voordat jullie naar de kinderdienst gaan, het licht meenemen, zingen we nog het projectlied. Ken je het al uit je hoofd? Hebben jullie nog goede ogen dat je dat kan lezen? Echt? Ik niet hoor. Ik ga daar naartoe kijken. Zullen we met elkaar het lied zingen? We mogen met Juf Annette mee. Wat zei je? En Sylvia, had ik nog niet gezien. Oh, oké. Okay. Ik had een mailtje van jou gehad. Ja. Voordat wij gaan luisteren naar de schriftlezing uit het Markusevangelie, willen wij ons verstillen en dat doen we in het gebed door lied 324. Dat is ons gebed bij de opening van de Bijbel, lied 324, vers 1 en 2 zingen wij nu met elkaar. Tweede zondag van de 40 dagen tijd, ik zie de afbeelding ook al, wordt in veel kerken het verhaal gelezen van Jezus die met Mozes en Elia op een hoge berg zichtbaar wordt aan enkele van zijn leerlingen. Mozes en Elia, dat zijn twee gestalten, belangrijke gestalten in ons christelijk geloof, ook in het Jodendom, en die symboliseren leren. Mozes, de wet, de Torah, eerste vijf boeken van de Bijbel. En Elia staat voor de profeten, de profetenboeken. Met Jezus in gesprek, met ons in gesprek. Er is zoveel te leren en zij houden dat ons ook voor op allerlei manieren. En we horen ook dat Jezus, als hij in gesprek is met die twee, gaat stralen. Zijn kleding, zijn hele wezen begint te stralen, dat horen wij. Dit is een plaatje uit een kerk in Amerika, Watertown, meen ik. Even kijken, ik heb het ook geschreven onder de afbeelding Massachusetts. En deze week viel er een tijdschrift in de brievenbus en daar stond een ander plaatje in. Dat kan als het goed is nu. Dit is op een hele andere plaats in de wereld. Dit is in Odessa. Dit is de kerk van de transfiguratie. En dat is de naam van deze zondag. De transfiguratie of de metamorfose van Jezus, van de gemeente van Christus, die gaat stralen als zij in gesprek zijn met Mozes, Elia en vele anderen. Deze kerk werd in augustus 2023 getroffen door een raket. En als ik het onderschrift goed begreep, dan staat daar op de drempel, ook een beetje in de hoogte voor een afgrond, een vreselijke afgrond, staat de zoon van de grote priester van deze kerk. In het zwart. Jezus in het wit. Een contrast. En zijn gezicht staat ernstig en verdrietig ook. Maar dat kan ook gaan stralen. Ook juist, misschien wel in oorlogstijd, als je het uithoudt met elkaar. We zijn zeer bewogen ook met veel wat er gebeurt in de wereld. En zeker ook met al die mensen in Oekraïne die zoveel lijden en dood te verduren hebben. En dit plaatje is wel heel schrijnend voor deze zondag. Dit jong mens in een verwoeste kerk. En die is nota bene de kerk van de transfiguratie. Van de gedaanteverandering van Jezus Christus. We horen nu zometeen naar het evangelie. Wat begint met iets waar je misschien pas aan toe bent. Helemaal aan het eind van je leven. Dat je een mens wordt die het leven durft te geven. Dat je je leven durft verliezen. En we horen dan dat je je leven juist zult vinden als je het verliest. Hoe dat dan gaat, daar hebben we elkaar voor nodig. Hoe doe je dat? Je leven vinden terwijl je het verliest. Horen wij nu naar de lezing uit het evangelie. En wij zingen daarna aansluitend het derde vers van het lied wat we net zongen.
Hij, Jezus, riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen, als dat ten koste gaat van zijn leven? Wat kan hij geven in ruil voor zijn leven? Als iemand zich tegenover de trouwelozen en zondige mensen van deze tijd schaamt voor mij en mijn woorden, zal de mensenzoon zich ook voor hem schamen wanneer hij komt in het gezelschap van de heilige engelen en bekleed met de stralende luister van zijn vader. En hij eindigde met de woorden: ik verzeker jullie, sommigen die hier aanwezig zijn, zullen de dood niet ervaren voordat ze het koninkrijk van God hebben zien komen in al zijn kracht. 6 dagen later nam Jezus Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze helemaal alleen waren. En voor hun ogen veranderde hij van gedaante. Zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. Toen verscheen Elia aan hem, samen met Mozes, en ze spraken met Jezus. En Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: Rabbi, het is goed dat we hier zijn. Laten we 3 tenten maken. 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze waren door schrik overweldigd. Toen kwam er een wolk die hen overdekte. En uit de wolk klonk een stem: dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer, behalve Jezus die nog bij hen stond.
Aansluitend aan de verkondiging zingen wij Psalm 19, vers 2 en 3. Gemeente van Jezus Christus. Zo bij tijd en wijle komt de vraag wel bij je op, wat is dat nou eigenlijk, christelijk geloof? Breed leeft de gedachte dat de kern van christelijk geloof een gerichtheid op het hiernamaals zou zijn. Anders gezegd, als je vroom leeft en goed gelooft, dan kom je in de hemel. De Bijbel waaruit wij wekelijks of dagelijks lezen, wil het geloof in ons versterken dat ons diepste wezen, dat dat liefde is. Dat we daaruit worden geboren, zo zeggen we dat wel, we worden uit liefde geboren. En dat we met onze daden van liefde en vriendschap, ja, dat je elkaar mooier maakt. Dat je elkaar daarmee menselijker maakt. Dat is allemaal mooi gezegd, maar ga er maar aan staan. In het christelijk geloof leeft ook de overtuiging dat de liefde, dat die ons overstijgt. Dat er bronnen van liefde zijn die wij nauwelijks nog niet kunnen bevatten. Ja, we zeggen zelfs dat God, onze schepper, dat die liefde is. En zo zou je kunnen zeggen dat wij met onze liefde, met ons diepste wezen, dat wij met God en aldus met de eeuwigheid verbonden zijn. God is liefde, ons diepste wezen is liefde, wij zijn verbonden met de eeuwigheid. En dat wij met liefde niet alleen onze medemens verrijken en verheugen, maar ook God verrijken en verheugen met onze liefde. God, de eeuwige liefde. Ja, dat gaat toch allemaal wel verder dan alleen een gerichtheid van je eigen persoon op het hiernamaals. Op aarde heeft dat eeuwige liefdeswezen waaruit wij bestaan, op aarde heeft dat die hele vertrouwde mensengestalte. En misschien getuigt het van groot vertrouwen, ik zeg dat ook tegen mezelf, wanneer we de vragen laten rusten over hoe wij, oftewel hoe ons diepste wezen, ons liefdeswezen, hoe dat eruit ziet na ons sterven. Ik ken mensen die zich nadrukkelijk vasthouden aan die ene uitspraak van Paulus: niets kan ons scheiden van de liefde van God. Niets. Dan kun je rust in vinden. En dan kun je je inzetten voor het vergroten van je mensengestalte, van je liefdeswezen hier op deze aarde. Dat kan op zoveel manieren. Er is zoveel te leren en af te leren. Zo zou je christelijk geloof ook kunnen omschrijven als, met drie woorden, geloven in liefde. Geloven dat liefde in al haar uitingen van geven om elkaar, dat dat uiteindelijk de grootste bevrediging brengt. Groter, misschien wel veel groter dan jezelf materieel rijker maken, of jezelf steeds machtiger maken, in het gekste geval ten koste van anderen. Geloven in liefde, u zult het met mij beamen, dat is een levenslange leerschool. Want wat liefde is en wat het kan zijn, wat het niet is ook, dat leer je gaandeweg. En je kunt je al afvragen, we hebben ook net gezongen in dat 40 dagen lied over die 40 weken dat je in de moederschoot verblijft en dan geboren wordt. Hoe ziet dat liefdeswezen van een mens eruit? Hoe ziet dat van mij eruit bij mijn geboorte, helemaal aan het begin van mijn leven? Ik denk, aan het begin van je leven is het een beetje uit balans. Want liefde heeft te maken met geven en ontvangen, elkaar verrijken, elkaars mogelijkheden vergroten, elkaar mooier maken. En je kunt zeggen dat een klein kind vooral, en het weet er nog helemaal niet van, het ontvangt vooral. In mijn eerste maanden en jaren ontving ik ga daarvan uit, ik ontving aandacht, ja, ik ontving verzorging, ja, ik ontving voeding, genegenheid. Dat is al een enorm voorrecht, als je dat kunt ontvangen als klein kind. Je kunt je ook afvragen, heb ik dan in het begin, toen ik zo heel klein was, heb ik dan niks gegeven? Jawel, ik denk dat ik kracht en inspiratie heb gegeven aan de wil van mijn ouders. Aan de wil om te geven aan mij en aan de andere kinderen die ze groot hebben gebracht. Ik heb dat ook zelf als vader best ook wel ervaren. Hoe onze kinderen mij inspireerden om aan hen te geven om niet. Ik vond dat gewoon leuk. Ik heb allerlei dingen, leuke dingen, mooie dingen, vieze karweitjes. Eigenlijk altijd leuk gedaan, leuk met plezier gedaan voor de kinderen. Ze hebben eigenlijk mij dus toen ze heel klein waren ook al veel gegeven. Toen ik zelf als kind opgroeide leerde ik ook om bewust zelf te gaan geven. Want elk kind leert terug te geven of door te geven wat het zelf mocht ontvangen. Wat kinderen bijvoorbeeld hun ouders zien doen of mensen om zich heen, dat zie je ze ook naspelen met poppen of met andere voorwerpen. Kinderen ontdekken aldoende en spelende hun mogelijkheden. Wie weet, volgende week een kind op de handen, lopend door de kerk. Hun mogelijkheden. En dat die mogelijkheden steeds groter worden in de omgang met anderen. Een heel leerproces. Zeker om daarbij ook niet egoïstisch te worden. Dat moet je als kind ook vaak weer leren van anderen. Hoe mooi het is wanneer je bij kunt dragen aan het vergroten van de mogelijkheden van anderen. Dat ook zij hun leven kunnen leven. En dat heeft dan weer weerslag op jouw leven. Dat jij het ook kunt leven. Ook een aspect van de liefde is dat je leert om jezelf te beheersen. Soms moet je je beheersen in de lust om veel te willen geven. Soms, misschien vaker dan soms, moet je je ook beheersen in de zucht om veel te ontvangen. Ontvangen en geven is vaak een kunst. Het is vaak ook uit balans. Vaak moet je weer leren om dat in balans te brengen. Bijzonder in de liefde is de keuze ook om samen te leven met één boven allen. Je belooft trouw aan één speciaal iemand met wie je verlangt om je leven te delen. Door trouw te beloven aan één speciaal iemand stelt een mens zich ook grenzen. En ook moet je leren gaandeweg in je leven hoe die grenzen eruit zien. Je kunt ze veel te nauw trekken of veel te ruim. Hoe doe je dat? Het vraagt ook om eerbiediging van die speciale relaties die er zijn tussen mensen. Eerbiediging van elkaars unieke relaties die je aangaat in vriendschap, liefde, huwelijk. In balans komen, beheersen, je verlangen leven, maar je verlangen uithouden ook. Ik zie ook om me heen dat mensen, en misschien herken je dat zelf ook wel, dat kan je ook heel creatief maken. Niet direct je lusten en verlangens bevredigen, maar zoeken naar meer mogelijkheden van omgang met mens en met wereld. En als je veel aan het beheersen bent, moet je het ook af en toe los kunnen laten. Je moet soms ook even los kunnen gaan. Is er hier ook carnaval gevierd? Heeft iemand van u carnaval gevierd ook hier in Sassenheim? Want het gebeurt toch wel, hè? We hebben hier een grote Rooms-Katholieke gemeenschap. Nou, misschien eens een keer, toch nog eens een keer doen in je leven. Meedoen met de Rooms-Katholieke buurman en buurvrouw. Ja, waarom niet? Als u mij nou een beetje aanmoedigt, dan doe ik het u. Zoeken naar meer mogelijkheden in je leven. Daar zit wellicht meer bevrediging in dan je vooraf zou kunnen bedenken. Om te groeien in de liefde zullen we ook zicht moeten krijgen op onszelf. En dat gebeurt vaak, ook in de kerk, doordat we verhalen delen met elkaar. Verhalen horen. Soms denk je van, waar gaat dit over? En een andere keer ben je diep geraakt, dan gaat het over jezelf. Je hebt jezelf herkend in zo'n bijbelfiguur. De liederen die je zingt, opeens ben je geraakt door een lied dat je denkt, hé, dit ben ik. Een mooie afbeelding, muziek, kunst, sport, handvaardigheid. Ze kunnen allemaal gaandeweg in je leven, je geest en je lichaam, je hart en je handen steeds bedrevener maken, genuanceerder. In het liefhebben, in grenzen stellen, in eerbiedigen. Naar dat beeld van vanmorgen, de tweede zondag van de 40 dagen tijd. Zo bijzonder, het is een mozaïek geloof ik in die plaats Watertown in Amerika, in de kerk daar. Jezus in het midden, sprekend met Mozes. Ik denk Mozes die de wet vasthoudt met die roze mantel om. Het kan ook andersom, ik weet niet precies wie Mozes en Elia zijn. Maar Elia misschien met die lange haren, die blauwe mantel. Mozes en Elia, zoals gezegd, ze staan voor de wet en profeten. Mozes vertegenwoordigt die vijf boeken van de Bijbel. Met die verhalen waarin we vaak elkaar herkent. Want in die eerste vijf boeken van de Bijbel staan veel familieverhalen. Gewoon hoe het is tussen kinderen en ouders. Hoe het is met mensen op de vlucht. Mensen die vertrekken uit hun woonplaats. En Elia vertegenwoordigt ook de verhalen en de boeken van de profeten. Oh ja, ik had eigenlijk zo moeten doen, maar ik ben afgedwaald. Profeten roepen je weer terug of openen soms een horizon die je nog nooit had gezien, hoe je je leven kunt leven. Mozes en Elia, ze vertegenwoordigen veel kennis. Ook over wat liefhebben zou kunnen zijn. Misschien wel over vooral wat liefhebben zou kunnen zijn. En wie beetje bij beetje leert en leert liefhebben met behulp van de wet en de profeten, Mozes en Elia. Ja, wat gebeurt er dan met je? Ik was gisteravond bij Lenneke van Dommen, een bijzondere cabaretier, misschien is dat voor een vrouw ook. Ja, en zij was heel eerlijk, van mijn leeftijd geloof ik. Ze zei, als je helemaal 60 bent, dan heb je maar niks meer te verbergen. Dan vertel je maar gewoon al je vallen en opstaan. Ik vond het een hele leuke avond. En zij had ook iets stralends, omdat ze zo oprecht was, zo eerlijk over haar eigen leven. Ja, ze straalde eigenlijk wel als de zon, die ook zo mooi doorbreekt vanmorgen. En we horen ook van Jezus in gesprek met Mozes en Elia over alles wat het leven kan zijn, niet zal zijn, wel zal zijn, dat hij straalt als de zon. Ik denk dat het ook vooral betekent dat je eerlijk bent over jezelf, oprecht. Dat anderen je helpen om eerlijk te zijn. Oprecht over je succes en over je falen, over je wel en wee. Oprechtheid, denk ik, dat gaandeweg leert in je leven, kan dat uitlopen op een metamorfose. Dat je denkt, hè? Ben ik dat? Kan ik ook zo zijn? Zo eerlijk? Ik dacht dat het alleen maar eng was om eerlijk te zijn over wat er omgaat in mezelf. Vooral aan rare dingen, aan duisternis, vreemde gedachten. En opeens besef je, het is goed om me uit te spreken. Het is eigenlijk heel bijzonder om eerlijk te kunnen zijn. Jezus in gesprek met Mozes en Elia ondergaat zo'n metamorfose. In een oprecht mens is geen bedrog. Een oprecht mens doet zich niet mooier voor. Jezus laat zich sterken door alles wat Mozes en Elia vertegenwoordigen. Barmhartigheid en genade. Onrecht en rechtzetten. Schuld en vergeving. En Jezus staat natuurlijk ook in de christelijke traditie voor ons. Voor de christelijke kerk. Voor de gemeenschap in Sassenheim, in Warmond, in Amsterdam, in Oekraïne, in Kiev, in Moskou. Jezus vertegenwoordigt ons mensen. En we worden uitgedaagd om ook te gaan stralen als de zon. Iets bijzonders gebeurt er ook in deze lezing, waar ik nog wat even de nadruk op wil leggen. De aanblik van deze drie, we hoorden het in het verhaal, doet Petrus stamelen en voorstellen om drie tenten op te slaan. Nou, ik hou van kamperen. En een beetje donkere tent is ook wel fijn, want als je 's nachts volle maan hebt, dan kan die je behoorlijk wakker houden. Als je in zo'n tentje slaapt wat heel dun is en een beetje wit of geel. Dus een tent heeft allerlei mooie functies. Petrus stelt voor om drie tenten op te slaan. Ik stel me voor dat de aanblik van deze drie, die met elkaar in gesprek zijn over de goddelijke wil, dat de aanblik bijna niet te verdragen is. Ze stralen als de zon. In het Lucas-evangelie staat ook dat Mozes en Elia hemelse luister hebben. Petrus lijkt het licht van barmhartigheid en genade, het licht van onrecht en rechtzetten, schuld en vergeving, kortom het licht van de waarheid, hij lijkt het te willen afschermen. Het is te fel. Alles komt in één keer op hem af. Je kunt niet in één keer leren fietsen en lopen, op je handen lopen, auto rijden. Dat kan allemaal niet. De natuur netjes schoonhouden. Afschermen in een tent, in een heiligdom. Want een tent staat in de Bijbel ook voor een heiligdom. Tabernakel, de tempel. Een tent waar Gods wil, waar de waarheid week aan week, stukje bij stukje aan het licht komt. We proberen dat hier in de kerk ook met vallen en opstaan. Een hele oude traditie in de synagoge al meer dan 2000 jaar, 2500 jaar al, week aan week, stukje bij beetje. Want komt alles in één keer op ons af, dan zouden we wellicht bezwijken onder alles waartoe Gods wil ons oproept. Om te doen en te laten. Om dat licht verdraaglijk te maken, moet het omsluierd worden. Als het in één keer naar ons toe komt, wie zal dan overleven? Stem uit de hemel was opeens Mozes en Elia waren weg en Jezus uitstraling was ook weer gewoon. Laten we nog een keer kijken naar die zoon van die grote priester in Odessa. Daar sta je weer. Even heb je iets bijzonders meegemaakt, maar het gewone leven met al zijn weerbarstigheid komt daar ook. Stel me ook voor dat Mozes en Elia ook verteld hebben, heel eerlijk, Mozes zegt, ik heb iemand doodgeslagen. Elia vertelt, ik heb 450 Baalpriesters laten afslachten. En Jezus, dat op zich in laten werkend, spreekt moedig, zou hij het ook zeggen. Zegen wie je vervloeken. Wees goed voor wie je haten. Bid voor wie je slecht behandelen. Ik denk aan een hoop Oekraïners. Ik geef zelf een paar uur les op een basisschool. Niet aan de kinderen, Oekraïense kinderen, maar aan de leerkrachten. De basisschool, in de zomer bestaat die 2 jaar en alle kinderen moeten volgens de Nederlandse wet dan instromen in het reguliere onderwijs. De Oekraïneschool in Mariahoeve in Den Haag houdt op te bestaan. En de leerkrachten moeten op zoek naar werk. Dat zal de ene keer beter lukken dan de ander. Een van degenen die ik lesgeef, die is al heel ver met Nederlands. Ze zou bijna, denk ik, B1 examen kunnen doen. Dat is staatsexamen, HAVO, VWO, Nederlands. En ik dacht, Jezus zegt, heb je vijanden lief, dat is het allermoeilijkste. Je vijanden lief hebben. Zou dat bijvoorbeeld in onze tijd kunnen zijn, zoals de kerk in het verleden ook heel bijzonder geprobeerd heeft, u weet daar ook van. De kerk sticht met andere kerken, soms op vijandelijke grond, achter het ijzeren gordijn. De machthebbers waren tegenstanders, maar de mensen op kerkelijk niveau wisten elkaar te vinden. Sloten vriendschappen, tot op de dag van vandaag. Zou het lukken? Wat zou er voor nodig zijn dat we vriendschappen weten te sluiten met kerkgemeenschappen in Rusland? En als we dat dan eens zo doen, dat we eerst Oekraïens leren. Ze hebben ongeveer hetzelfde alfabet, de Oekraïners en de Russen. En ik dacht, die ene docent, die ga ik dan vragen om Nederland, om Oekraïens te gaan geven aan ons. U mag zich na deze dienst of in de komende week bij mij aanmelden. Ik kan ook het Oekraïens niet. Het is ontzettend bijzonder natuurlijk. Je leert een nieuw alfabet. Dat is tekenen, schilderen, hè, die letters. En dan luisteren. Sommige woorden kennen we al. We hebben veel Oekraïens gehoord. En zij gaat ons lesgeven. En wij betalen daarvoor. En zij kan voorzien in haar levensonderhoud. Ze woont met haar zoon op 1 kamer. Met haar 15-jarige zoon slaapt ze in 1 kamer in Zoetermeer. En dan, als we Oekraïens kennen, maken sommigen misschien de stap naar het Russisch. Want als we dan een contact gaan leggen met een kerk in Rusland, er zijn zoveel mensen in Rusland die willen dat het ophoudt. Dat het ophoudt vandaag nog, gisteren nog liever. En dat we dan een contact leggen en dat we een soort andere stroom op gang brengen, want de bewapening, ja, we voelen allemaal wel, we moeten ons verdedigen. Maar we willen ook iets anders. Wie weet. En er zijn nog veel meer ideeën natuurlijk om de vrede alsjeblieft dichterbij te brengen. We zingen zo meteen een stuk van Psalm 19. Psalm 19 bezingt de wet en de profeten. Er wordt een tent opgeslagen voor de zon, horen we. Deze psalm bezingt vooral de wet van Mozes, waar zoveel in zit. En dan denk ik, Mozes, oh ja, die sprak Egyptisch. Hij was gewoon een Hebreeuwse jongen. Ja, zegt u, maar dat was makkelijk. Hij was heel jong nog, toen ging hij naar het Egyptische hof. Dan leer je het vanzelf. Oké, dat is waar, u hebt gelijk. Maar misschien, als we als in ons jonge leven veel ontvangen hebben aan liefde, misschien moeten we als we op leeftijd zijn een extra stapje zetten. Om nog wat meer te geven. Om het begin van je leven in balans te brengen met het eind. Misschien maken wij dan wel op een hele bijzondere manier mee dat wanneer we ons leven verliezen, dat we het uiteindelijk zullen vinden. Amen. het vergeten te vragen aan de diaken, maar is er ook even een moment voor de collecte? Dat zou fijn zijn. Aandacht voor de collecte nu, door Lumke Arendshorst.
De eerste collecte is voor Open Doors. Open Doors probeert vervolgde christenen te helpen. Christenen die worden gediscrimineerd, mishandeld of achter de tralies gezet. Open Doors houdt een top 10 bij van landen waar christenen worden vervolgd. En deze top 10 gebruiken wij tijdens de 40 dagen tijd. Vandaag collecteren we voor Somalië. Somalië scoort altijd hoog op deze lijst. Moslimbekeerlingen in Somalië riskeren te worden gedood. Als dat niet gebeurt, worden ze op zijn minst verstoten door hun familie en de lokale gemeenschap. De terreurbeweging Al-Shabaab is een conservatieve stroming binnen de islam. Hun doel is christenen uit Somalië te verdrijven. Open Doors helpt Somalische christenen door middel van discipelschapstrainingen, voorbereiding op zware vervolging en praktische hulp. De tweede collecte is voor diaconie en kerk samen, voor onszelf dus. De kastjes bij de uitgang zijn bestemd voor de hospice, ons kwartaaldoel. Ons doel was 25 keer de dagelijkse eigen bijdrage, dus 25 dagen bij elkaar te sparen. En we hebben nu al 33 dagen gespaard. Dus dat is heel mooi. We hebben onze doelstelling dus al gehaald en hebben nog een aantal zondagen te gaan. Heel hartelijk dank.
En Christiaan Schaap die zal ook iets vertellen over het beroepingswerk en ons, dacht ik, ook weer oproepen om namen door te geven van geschikte kandidaten voor Sassenheim. Christiaan.
Goedemorgen gemeente, het is fijn jullie om allemaal weer te mogen zien. Namens de beroepingscommissie zouden we jullie vragen om een voordracht te doen voor een nieuwe predikant in onze gemeente. Mocht u bijvoorbeeld een predikant kennen die de eredienst zondag combineert met hele mooie muziek bijvoorbeeld. Of u kent een dominee die zijn gemeente voorgaat in waarheid en genade. Of u bent misschien een keer ergens op bezoek geweest waarvan u denkt, wauw. Ik ben echt onder de indruk van de preek. Nou, laat het ons alsjeblieft vooral weten. U kunt ons natuurlijk individueel aanspreken. Er staat ook contactinformatie op de zondagsbrief. Nou, als u ons daarbij zou willen helpen, of als heel erg hartelijk bedankt namens de beroepingscommissie.
Nou, sterkte met jullie werk. Altijd heel bijzonder werk, intensief. En hopelijk zo tegen de zomer, of misschien al wel eerder, dat jullie een paar mensen of één in het bijzonder op het oog hebben. Of twee, hè? We zoeken twee predikanten in Sassenheim. Goed. Of een kerkelijk werker en een predikant. Wij gaan met elkaar danken en bidden. En ik mag nog iets moois noemen, het staat ook al op de website. Afgelopen week waren Iep en Jan Faas Wesseling 60 jaar getrouwd. Nou, dat is een felicitatie waard. En ik hoop ze ook van de week even te mogen bezoeken. U heeft ze misschien al bezocht of gefeliciteerd. Laten we met elkaar danken en bidden. God, u die ons gelukkig prijst, wanneer wij ons inzetten voor vrede. Wij danken voor dappere mensen die geweld proberen te stoppen. Wij danken voor moedige mensen die armoede omarmen, zelf omarmen, omwille van vrijheid voor anderen en zichzelf. Wij danken voor ieder mens die zich inzet om anderen in nood te helpen. Wij danken voor wijsheid, voor woorden en gebaren, muziek, vriendschap, die ons gegeven worden, zodat we de hoop en de moed niet verliezen. We bidden dat ieder mens hiervan zal ontvangen en kunnen geven. Wij bidden dat uw kerkvinding rijk zal zijn om de woorden van de Bijbel beetje bij beetje inspirerend te verkondigen, samen met muziek en beeld, zang en beweging, brood en wijn. Wij bidden om kracht en rust voor allen die leven tussen hoop en vrees, vanwege een gespannen situatie in hun leven, vanwege werk of relatie of gezondheid. Zo bidden wij zingend samen.
Wanneer dat terugkomt, hoop die niet sterven wil, vrede die bij ons blijft.
God van vrede, behoed ons voor de afgrond. Verdrijf onverschilligheid. Laat meeleven het winnen van zelfzucht. Drijf de doofstomme oorlogsgeest uit. Wij bidden dat geweld in onze wereld waar dan ook zal stoppen. Dat we wegen vinden om elkaar na aangedaan leed weer onder ogen te kunnen komen. En herstel en iets van vrede mogelijk zal zijn. Wij bidden om kracht en bijstand voor de leiding en het volk van Oekraïne. Dat de aanvallers zullen omkeren in het besef dat ze mensen doden die hun medemensen zijn, met wie goed samen te leven is. Wij bidden om moed voor mensen in de hoogste regionen van de macht. Dat zij de hoogste machthebber weten te weerhouden van nog meer geweld. Zo bidden wij samen.
Dat terugkomt, hoop die niet sterven wil, vrede die bij ons blijft.
God van vrede, wij bidden dat we vriendschappen weten te sluiten, hier dichtbij in onze straat, in onze kerk, in onze netwerken, maar ook over grenzen heen. Dat uw kerk daarin vindingrijk zal zijn. Wij bidden om wijsheid en moed om het kwade te overwinnen met het goede. Dat we daarin geduldig zullen zijn en blijven vertrouwen in de macht van de liefde. Zo bidden wij samen.
Licht dat terugkomt, hoop die niet sterven wil, vrede die bij ons blijft.
Zijn we samen enkele momenten stil. Bidden wij met de woorden waarmee Jezus ons leert bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Zingen wij bij de wegzending, wij gaan de wereld weer in vanuit onze kerkdiensten, zingen wij lied 105 vers 1, 4 en 5, de Nederlandse versie, zoekend naar licht. ga dan op weg in vrede en ontvang de zegen en geef die ook aan elkaar door. De God die liefde is, die zal u zegenen en beschermen. En deze liefde zal haar stralend aangezicht over u doen schijnen en u genadig zijn. De eeuwige God zal zijn aangezicht naar u toekeren en schenken jou vrede.